dan stap je in een 2024, 2025 model auto. Moet je met dat scherm interacten. En dat is alsof je een Nintendo DS aan het raken bent, zeg maar. Dat is echt verschrikkelijk.
Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Mijn naam is Michelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en Funnel Development. Die klonk heel ingestudeerd, hè?
Ja, dit was take 3.
Ja. Maar hij is gelukt.
Hij is gelukt. Top.
Hij is gelukt.
Ja, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Episode nummer 70.
70 alweer. Ja,
bam,
ja.
Bam. We gaan lekker door.
70 stuks. Ongelooflijk.
Ik heb heel veel kleine... Ja, eigenlijk wel wat kleinere dingen.
Ah, nou, ik heb twee dingen.
Okay.
Zonder artikel. Eén is een rant. En de andere is iets waar ik blij van werd. Beginnend bij een rant. Ik ben in de markt voor een nieuwe auto. Een nieuwe leaseauto.
Kijk,
ja. En dan ga je naar de dealers. En dan ga je alle auto's proefrijden die je kan proefrijden.
Ja.
En dan verbaas ik me er nog steeds over hoe ontiegelijk kut die infotainment systemen zijn van die auto's. Het is echt gewoon verschrikkelijk. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen, maar dan stap je in een 2024, 2025 model auto.
Ja.
En dan moet je met dat scherm interacten. En dat is alsof je een Nintendo DS aan het raken bent, zeg maar. Het is echt verschrikkelijk. Er zijn merken die doen het goed, ook beter. Tesla is er één van. Ik heb dan het privilege gehad om de afgelopen jaren daarmee te rijden.
Ja.
Ja, dat is een iPad op wielen.
Ja.
De auto eromheen is van lagere kwaliteit dan bij een ander concurrent. Maar het scherm is niks op aan te merken.
Nee.
Maar ja, dan stap je in een ja, Volkswagen heeft dan nu volgens mij een update gehad. Maar de UI van dat is verschrikkelijk. Mercedes en BMW, die zijn nog steeds, heb ik het gevoel, alsof ze in 1990 zijn blijven haken. Er zitten icoontjes in waarvan ik denk, nou, dit is al heel lang uit de mode. En het werkt gewoon allemaal niet logisch. Alles zit onder heel veel minuutjes weg. Ik vind dat verbazingwekkend.
Ja, nou ja, we hebben het volgens mij in episode 1 of zo, hebben we het er ook over gehad, of ergens in het begin, over auto-UI's. En ik heb er ook een keer op Twitter over gerant, dat me gewoon verbaast, zeg maar, dat wij op van die kleine poepmobieltjes, weet je kan tegenwoordig een Android-telefoon kopen, denk ik, voor 150 euro, en alles gaat botersmooth op dat ding.
Ja.
Alle apps, alle dingen. En dan denk ik, daar rijden we in een auto van, variërend van 20 tot aan 100k. Of maakt eigenlijk niet uit. Je kan zelfs in een auto rijden van 500.000.
Ja.
En het is gewoon poep. Ja, ik kan er niks anders van maken. Het is gewoon echt.
Nee,
ik kijk veel auto-reviews. Er zijn een aantal reviews die kijken helemaal niet naar die UI. Die denken, nou ja, daar zitten wat functies in. En dan zeggen ze, nou, alles zit er wel in. En je hebt ook wat mensen die beoordelen dat wat meer, zeg maar. Die gaan echt een beetje pielen en die zeggen, nou, het is wel responsive of het is niet responsive. Of het is wel gebruiksvriendelijk of niet. En dat grotendeel is gewoon inderdaad gewoon ruk.
Ik
verbaas me er ook over.
En dan zegt de verkoper, ja, maar goed, je hebt Apple CarPlay en Android Auto, dus dan kun je die apps allemaal gebruiken.
Maar dat is gewoon een escape.
Dat is toch geen. Maar als dat wel smooth werkt, waarom is de rest dan nog steeds kut?
Ja.
Dat is toch, ik liep dan te klagen over die navigatie, dat hij dan niet, weet ik veel, ik zat te kijken naar elektrische auto's. En dan heb je dus auto's die dan niet op het standaard navigatiescherm de charging stops meenemen.
Oh, ja, ja.
Dat vind ik een beetje een must geworden. Tesla kwam daarmee met hun eigen chargers natuurlijk.
Ja.
En dan hebben er een aantal automerken die hebben dat gewoon niet. En dan zegt iemand, ja, nee, maar dan gebruik je toch gewoon Apple CarPlay met Google Maps. En dan doe je dat op die manier.
Waarom zit dat scherm er dan helemaal in? Waarom bouw je dan software?
Ja, nee, dat, dus, ja, dat ging, ik weet niet. Ik vond Mercedes, vond ik meh, BMW vond ik meh. Mini was verbazingwekkend goed. Smart heeft een poging gedaan, maar heeft allemaal frutsels en animerende tijgers en panda's en shit in beeld staan.
Ja, laten zien inderdaad. Ja.
Die niks doen. Gewoon hij zit een of andere panda of een of andere tijger zit in de hoek en die zit daar te zitten en die af en toe dan beweegt hij en dan het is de mascotte. Hij doet niks.
Ik verbaas me dan. Hè. Als wij nu even vanuit een UX-bril naar dat software kijken, er heeft dus wel iemand gezegd van, hey, laten we dit opleuken met leuke 3D-animaties, maar we gaan niet daadwerkelijk dan sommige handige features inbouwen. Is dat? Ik snap die keuzes gewoon niet zo goed.
Nee,
zouden ze dit nou? Ik vraag me af, zouden ze dit nou allemaal zelf maken of? Huren ze daar partijen voor in? Ik weet het eigenlijk helemaal niet.
Ik weet het ook niet. Er zit wel een bepaalde lijn in. Dat bij Renault en zo, daar hebben ze dan weer, ja, hebben ze een bepaalde stijlrichting gekozen. En
ja, okay.
Alles is dan in diezelfde stijl, wat dan wat logisch is.
Ja.
Alleen, het zijn allemaal van die, zeg maar, van die schuifmenu's. Wat je vroeger ook in je auto had. Dat je hebt dan zo'n lijst en dan kun je dan doorheen scrollen. Ja, of je gaat met zo'n wieltje en dan gaat hij opzij. En dan heb je weer 18 menu's en dan ga je weer opzij. En dan heb je nog 6 menu's. En ja, dat is een beetje gewoon hoe een deel van die auto's nog steeds functioneert. En sommige dingen zitten onder heel veel menu's. Ik vond het in ieder geval apart. En in het begin, voordat ik die Tesla reed, kon je niet zoveel op zo'n infotainment scherm. Weet je, sure, je had eens een keer een auto die had navigatie. Of je stelt je radio erop in. En, wat andere opties waar je één keer wat mee doet. En inderdaad, daarna nooit meer. Alleen als je een EV hebt, dan heb je best wel veel opties waar je regelmatig gebruik van maakt.
Ik moet wel eerlijk zeggen, hè? Ik rijd dezelfde auto als jij. En daar rijd ik nu 4 jaar in. Dit is de eerste auto die ik heb die niet verouderd voelt naar 4 jaar qua software, zeg maar.
Nee.
Dus niet, hij is niet trager geworden. Hij is niet, qua functionaliteit heeft hij zelfs meer functies gekregen. Nou, dat mag ik dan ook hopen, zeg maar. en ik gebruik nog steeds heel veel, want ik heb hiervoor ook een auto gehad. En op een gegeven moment ging ik, zeg maar, steeds meer op mijn... Ik had ook een mobiel, die sloot ik ook aan. En daar ging ik eigenlijk steeds meer op doen. Daar ging ik Google Maps op een gegeven moment meer op doen. Daar ging ik Spotify op draaien. Eigenlijk gebruikte ik die infotainment systeem bijna niet meer, omdat mijn mobiel gewoon beter was.
Ja.
En dit is denk ik wel de eerste auto waarbij ik dat niet hoef te doen.
Nee, en dat is een beetje...
Nou moet ik ook wel eerlijk zeggen, bij deze auto, je hebt ook alleen maar dit. Dus als dat dit is... ook niet goed werkt, dan...
Nee, dat is ook zeker waar. En dat is bij... Die Mercedes en die BMW dan weer minder, want die hebben veel meer knoppen. Dus veel van de settings over lampen en weet ik het allemaal. Stel je niet in op het scherm, dat doe je met die knoppen. Dus dan blijft er ook minder over om op het scherm te tonen. Toch maar, had ik...
Ja, wat vind je daar dan van? Want zijn die knoppen wat jou betreft wel een toegevoegde UX? Of
Oké, er zijn momenten dat je aan het rijden bent dat je een aantal fysieke knoppen voor je radio, maar goed, die kun je bedienen met het stuurwiel op je stuur, dus oké. Wellicht lampen, ruitenwissers, nou dat zijn ook allemaal, althans de oude Model 3, de nieuwe heeft dat dan een knopje voor, de oude had nog dingen aan het stuur waarmee je je ruitenwissers kon bedienen.
Ja.
Maar de rest van die knoppen over groot licht 1, 2, 3, weet ik, allemaal van dat soort mistlampen voor, achter. Ik heb ze volgens mij de afgelopen 5 jaar nog nooit gebruikt. En in mijn andere auto gebruikte ze ook nooit. Want je stelt dat 1 keer in. En dan, ja, weet ik veel. Als je wel een keer met een aanhanger gaat rijden, dan moet je toch in de instellingen wat aanpassen dat je met een aanhanger rijdt. Dus dan kun je daar ook inderdaad je lampen hoger instellen of lager instellen.
Ja.
Dus nee, ik mis die knoppen niet. Het geeft wel een beetje een gevoel van luxe als je helemaal knopjes hebt aan de andere kant.
Knopjes zijn luxe.
Nou ja, het heeft wel een beetje, het voelt soms wel een beetje zo. Anders heb je inderdaad een kale, minimalistische auto. Maar ze voegen voor mij niet bepaald wat toe, die knoppen. Maar inderdaad, op dat scherm, Met de Tesla ben je dan wel verwend dat je dat grote scherm hebt. Dus daar kun je film op kijken. Daar kun je spelletjes op spelen. Daar kun je op internet browsen en dat soort dingen.
Yeah.
Als je dat allemaal weglaat en je kijkt naar sommige EV's, een ID4 of zo, die hebben dan, je hebt twee versies. En met een kleine scherm en een met een grote scherm. Als je dat er niet op kan, ja, dan is het eigenlijk niks anders dan een heel groot navigatiescherm met settings. Yeah. Dus dan hoef je misschien ook niet zo'n groot scherm te hebben.
Nee, oké. Okay. Dat
wat dat ik wel geinig vond is, in de Smart kon je dan wel weer de bijrijdersstoel elektrisch bedienen vanaf het scherm.
Oh, oké. Okay.
Dat was wel geinig, inderdaad. Vooral als je je tak ziet en je zit iemand achterin. Dat je denkt, oh wacht, ik beweeg de stoel even voor je naar voren.
Ja,
Maar nee, dus dat ik...
Ik zou bijna wel zeggen dat... Over het algemeen, kijk, een EV heeft gewoon inderdaad meer settings, meer functies die je kunt aanpassen. Dus dan zou je zeggen, heb je ook iets meer die software nodig? En dus zou je ook zeggen, daar steek je dan ook meer energie in. Maar dat lijkt niet per se waar te zijn. Of nou ja...
Alleen waar ik bang voor ben, als ik een elektrische auto neem van een ander merk dan Tesla of... een automerk die zich enigszins bezighoudt met die software, is dat je uiteindelijk dus bij het probleem wat jij had met je vorige auto, benzineauto, dat je een elektrische auto rijdt met software die niet geüpdate wordt, waar geen nieuwe verbeteringen in door worden gevoerd. Dus dan is het gewoon inderdaad, dit is het. En ja, ik rijd nu dan al ook bijna 5 jaar in deze auto. Maar er is altijd wel wat nieuws. Ja. Inderdaad. Van, oh, dan kan hij opeens dit. En dan kan hij opeens dat. Klopt. En dan is dat vermakkelijkt. En dan zit daar een extra knopje voor. En dan kun je dat wel of niet bedienen.
Ja.
Dus dat is wel... Daar ben ik bij andere merken wel bang voor. Dat ze daar niet zo druk mee bezig gaan houden. En dat je dan inderdaad... Fisker.
Nee, voor mij is... Want ik moet dus ook over 2 jaar... zeg dat goed? Nee, over 1 jaar een andere auto... kiezen. En voor mij is het best wel een soort van voorwaarde geworden dat ze dat wel kunnen. In ieder geval dat het over de air updates doet, zeg maar. Want dat is dus ook blijkbaar nog niet normaal dat...
Nee.
Dat auto's dat hebben.
Komen ze bij je langs. Ja. USB-stick.
Nou, of jij moet gewoon je auto naar de dealer brengen en dan hopen dat ze het voor elkaar krijgen, zeg maar.
Ja.
Daar heb ik geen zin in. Maar goed. Het loopt dus nog best wel achter.
Voor sommige merken verbazingwekkend veel ja. En ik denk als je van een benzineauto komt met gewoon zo'n standaard infotainment, dat je al denkt, oh, dat is aardig wat. Ja. Maar als je van een Tesla of gelijkwaardig iets met veel functies naar erin stapt, dan denk je, is een beetje een downgrade qua opties, zeg maar.
Ik krijg zelf een beetje het gevoel dat de merken die, zeg maar, die from scratch al begonnen zijn met EV's, dat die het iets beter voor elkaar hebben dan... Zeg maar de wat oudere merken die eigenlijk vanuit het benzinetijdperk komen.
Nou ja, volgens mij, ik weet niet of BYD, dat Chinese merk, NIO, ook dat Chinese merk.
Ja.
Polestar, ook uiteindelijk van een Chinees merk. Die zijn allemaal hun leven begonnen, grotendeels, als inderdaad EV. Met als enige EV-inspiratie Tesla. Dus die hebben allemaal een heel groot scherm met browsers en films en draaiende schermen en weet ik het allemaal. En de rest zijn allemaal gewoon omgebouwde benzineauto's die nu elektrisch zijn met een enorm accupakket om ze maar vooruit te krijgen.
Ja, nee, precies.
Mercedes G-Wagon.
Ja, het is ook
mooi. Elektrisch. Het is gewoon nog steeds de vierkante doos. Ja, we hebben de motorkap iets verhoogd voor de stroomleiding. Ja hoor, dat maakt het verschil.
Ja, het is nog steeds een kist op wielen.
Ja, precies. Nee, dus so far my rant.
Oké, nice. Wat ik al zei, ik heb heel veel kleine dingetjes. Ik begin gewoon direct met de eerste. Ik wist helemaal niet dat het erin zat, maar geinig. Iemand wees mij erop, iemand op Twitter, die zei van, hey, je zit in Chrome, zit een in de DevTools zit een sensor tabblad. En daarmee kun je gewoon jouw gyroscoop eigenlijk, jouw oriëntatie van je mobiel, kan je nabootsen. En die waardes kun je dus ook uitlezen. En daar kun je bijvoorbeeld misschien met JavaScript en CSS dingetjes mee doen. Hij heeft bijvoorbeeld een voorbeeldje, hij heeft een kaartje gemaakt en die wiebelt mee, zeg maar, in perspectief.
Ja,
met hoe jij je mobiel draait.
Parallax-achtig kaartje.
Ja, dus dat is best wel geinig. Ik wist helemaal niet dat het in Chrome DevTools zat. Maar ja, je hoeft dus niet op daadwerkelijk dit op een mobiel te gaan testen. Je kunt gewoon in je browser een, ja, zie je zo'n 3D-mobieltje en die kun je gewoon met je muis verslepen, zeg maar.
Ja, ja, als je ook inderdaad gewoon zo'n 360 graden model, je kunt hem helemaal kantelen, draaien, wiegelen. Ja. Oh, geinig. Ik wist überhaupt niet dat je daar...
Er zit ook nog een andere sensor in. Je locatie kun je ook nabootsen. Je kunt gewoon zeggen van, hey, ik zit in Amerika of zo, of whatever. Er zitten allemaal dingetjes in.
Kan handig zijn als je ergens moet faken dat je ergens bent voor een website of zo.
Dat is een goeie. Daar zit ik ook aan te denken van, hey, kan je daar wat leuke dingen mee doen?
Ja, meestal is je IP-adres natuurlijk en niet je daadwerkelijke geolocatie. Maar oké. Good to know.
Dus dat, die kwam ik tegen. En,
om daar dan op in te haken, eentje die ik voorbij zag komen. In Chrome kun je ook een focused page nabootsen. Op het moment dat jij, vaak heb je zo'n Angular React View app of iets anders. Als je een menu opent of je klikt ergens op zo'n tooltip, dan opent die tooltip en dan wil je dat ding inspecteren. Maar ja, dan verliest die focus en dan is hij weer weg.
Gaat hij weer weg, ja.
En dan kun je dus ook in Chrome, kun je aan op dezelfde manier als dit, kun je ook zoeken op focus volgens mij. En dan kun je de hele pagina een soort van focus state meegeven. En dan blijft die daarin staan, ook als je er buiten klikt.
Oh, dat is, dat ik wil zal, ik al heel lang.
Ik zal de link even...
Ja, dat wil ik al heel lang.
Even zoeken.
Want dat is echt zo scheiditant. Soms wil je iets inspecteren, weet je wel. Inderdaad, je hebt een Angular app of zo, weet je wel. En dan, dat kun je alleen maar zien als je ergens over... heen hovert, maar dan wil je de DevTools openen en dan ben je focus weer kwijt. En
Nice. Ik zal hem even zoeken en dan zal ik hem ook even bij plaatsen.
Is goed. Ik ga direct door even met de volgende. En dit was wel interessant van een partij. Ik had het nooit verwacht dat die dat zouden doen. Maar Font Awesome, die ken je wel. Mm-hmm. Dat is een enorm groot bak met iconen, eigenlijk, die in een lettertype is verwerkt. Wel een beetje de manier die we misschien niet helemaal meer willen. Maar je kunt ook gewoon losse SVG's, BNG's, je kunt van eigenlijk alle manieren kun je
iconen eruit trekken. Ik heb Font Awesome 4 nog gebacked op Kickstarter in 2015.
Kijk, die partij is dus begonnen op Kickstarter inderdaad. Met een library van webcomponents genaamd WebAwesome. En dat zijn eigenlijk allemaal de beetje de standaard webcomponents die je verwacht. Tabcomponentjes, models, verschillende panels, layouts, allerlei kaartjes. Je kunt dashboards ermee bouwen. Nou, van alles en nog wat. Echt best wel behoorlijk uitgebreid. Terwijl we dit nu opnemen,
is
de laatste dag. Of hij is er zelfs afgelopen, zie ik niet bij mij.
Ja, ik kreeg al een mailtje, een uur geleden. Je hebt nog een uur.
Dus hij is nu echt gesloten. En ze hebben meer dan 600.000 opgehaald. Dat is al heel dik. Ze hadden een initiële target van 20.000. Nou, die was er volgens mij behoorlijk snel doorheen.
Ja.
En... je hebt eigenlijk, er komen straks twee tiers. Je hebt een free tier en een pro tier. En er zit eigenlijk best wel veel in al in de free tier. Dus ik kan wel even wat dingetjes opnoemen. Ze hadden een mooi lijstje gemaakt. Dus eigenlijk alle componenten zijn beschikbaar voor iedereen. Of je nou free of pro bent. Er is een soort van theming API. Dus je kunt heel makkelijk kleurtjes en light en dark mode en zo aan alle componenten meegeven. En dan worden alle dingen meegesteld. Ze houden rekening mee met accessibility, met usability en performance. Font Awesome is de default icon set. En het is gemaakt op gewoon webstandards. Het zijn gewoon webcomponents met en die werken uiteraard met elke JavaScript framework.
Ik heb hier nog wel wat vragen over, maar continue.
Oké. En ze zeggen daarbij van hey, met elke 50.000 dat we boven onze initiële wens zijn, gaan we nieuwe componenten maken. Nou, ze zitten op 600.000, dus er komen aardig wat componentjes bij.
Ja, dat hadden ze met met dat Font Awesome toen ook zo van. Met 50.000 krijgen we iconen, dark iconen, duotone icons, een SVG-pack, weet ik veel, een NPM-package. En er kwam steeds meer bij. Op de duur had ze gewoon geen ideeën meer wat ze nog meer moesten maken voor het geld.
Nee, oké, okay, check, check. Nou, en wat krijg je dan straks als je een pro-licentie afneemt? Als dit straks allemaal in de lucht is. Dan krijg je, dan maken ze ook voor jou een soort van... Ja, ze hebben een pro-layout. Dat is een responsive layout engine. Voor mobiel, desktop en alles wat ertussen zit. Maar ze hebben ook een teambuilder. Waar je dus ja, zelf je huisstijl, dingetjes, kleurtjes en logo kunt inzetten. En dan maakt hij voor jou een hele thema, zeg maar.
Maar.
En alle code... snippets kun je ook allemaal copy-pasten. Heel makkelijk.
Dus ik heb dit voorbij zien komen. Ik heb de video's gekeken. Ik heb het gelezen. Het is dus... Font Awesome heeft Shoelace schijnbaar overgenomen of gekocht. Want de onderliggende framework is Shoelace. En Shoelace is schijnbaar een web components framework. Die dus nu ook al open source is. Met inderdaad ook een deel van die componenten. Alleen dan op iets andere manier.
Ja.
Alleen ik...
Oh ja.
Ik weet niet hoe ver jij erin hebt verdiept. Hoe gaat ons dit helpen? Wat kan ik hier precies mee? Want we hebben het over web components. Dat zijn eigenlijk stukjes HTML, stukjes JavaScript als één pakketje verpakt, als het ware.
Ja.
Nou zie ik dat ze hier ook echt een button als web component hebben. Ja. Zie ik het dan voor me alsof ik ga een script tag inladen en ik ga een stukje... Nee, alleen een script tag, denk ik. Of misschien ook met een HTML om hem aan te roepen. I don't know. Waarom? Het kan toch alleen maar langzamer zijn? Hoe kun je een button maken?
Nee, ik denk dat het inderdaad niet dat het per se geschikt... Ja, of het zou ook geschikt kunnen zijn voor normale statische HTML-pagina's. Ik denk dat het vooral handig is van... Hey, ik ga een React-applicatie maken... En ik ben gewoon een developer en ik heb helemaal geen zin om die hele voorkant eigenlijk helemaal te gaan coden. En dan heb je gewoon een library natuurlijk die je gewoon kan importen, waar je al die componenten tot je beschikking hebt. En dan kan je gewoon in React zeggen, doe mij maar een button, doe mij maar een model, doe mij hier maar een combo box. En ik voer met React data erin en het hele styling en alles, dat zit al vast en in die web component, zeg maar.
Maar hoe verschilt dit krachtig van... Een Material UI, Angular Components, een, I don't know, misschien Tailwind Components of alle andere components die we al hebben. Bootstrap of zo. Dus ook kopieer dit stuk code en dan heb je je button, je HTML, je navbalk.
Ik denk niet per se dat het, ja, dat het op dat vlak veel verschilt inderdaad. Het is one of a million, zeg maar. Maar dan zit de waarde misschien wel in hun teambuilders, in hun responsive engine die heel makkelijk werkt. Het is misschien waar je maar voorkeur voor hebt. I don't know.
Oké. Ja, het is in ieder geval, ze leveren dus inderdaad web components op die toegankelijk zijn, geoptimaliseerd zijn en dat soort dingen. Dus als je inderdaad een breadcrumb nodig hebt of een card of een slider of weet ik veel wat soort dingen, die zitten er dan allemaal in. En dan kun je dat ding aanroepen, voeden met wat data. En dan rolt er inderdaad, volgens mij compiled zo'n webcomponent. Want dat is universeel, toch? Zo'n webcomponent. Ja, maar jij in welke taal je...
Ja, je kunt er gewoon in je React of in je Vue of in je whatever applicatie ophalen.
Ja.
En je kunt ermee praten.
Ja, precies.
Dus ik denk dat het vast een doelgroep die dit heel erg interessant vindt. Het moet wel haast, want... Ze hebben behoorlijk wat backers. Even kijken, waar stonden de backers op?
Veel. 6685. En er is 671.000 opgehaald van de 28.000.
Ja, dat is echt wel veel. Dus het lijkt heel populair te zijn. Nou is het natuurlijk, Font Awesome was ook al best wel populair. Dus dat hebben ze mee, denk ik.
Het is in ieder geval een copy and paste code snippets... Which means you never have to start building a website from scratch again. Maar ja, dat is natuurlijk bij heel veel dingen. It comes with best usability, best accessibility and lots of starting points. En inderdaad, ze proberen volgens mij het zo styleloos mogelijk op te leveren. Dat je dus zelf styling kunt doen. Ja, het wordt natuurlijk...
Sowieso de basic versie is volgens mij echt super basic. Ook als ik nu, want jij zei net, had over Shoelace. Ik zat wel even door Shoelace heen te gaan. Dat is echt wel, zeg maar, de bare minimum wat je daar ziet. Dus wil je dit een beetje naar je eigen hand zetten, dan heb je daar nog wel echt wel wat te doen. En ik denk dus dat daar dus een beetje het verdienmodel in zit, met die pro-versie. Dan krijgen ze die teambuilder. En ik zag al wat video's, wat voorbeeldjes van ze. ja, daar kun je wel lekker, daar kun je wel mee uit de voeten, zeg maar. Daar kun je wel coole dingen mee maken.
Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Volgens mij willen ze pas later, eind dit jaar, in alpha, beta. En dan vanaf zomer volgend jaar zou het live moeten gaan, volgens mij.
Ja. Project timeline, even kijken. De eerste alpha release in juni. De eerste alpha release, voor de free. De eerste alpha release voor de pro is in december. En dan... Nou, de complete final dev release 3.0 versie in april 2025.
Oké.
Okay. Als ze dat halen, uiteraard.
Ik ben benieuwd. Misschien, ja. Misschien is het, als het duidelijk wordt, wel heel fijn. En kunnen we gewoon...
True.
Er zijn in ieder geval dingen ja, waar wij natuurlijk zelf nu ook al wel componentjes van maken. Een breadcrumb of zo.
Ja.
Maar goed, misschien is het makkelijk. Oké. Okay, ja, waar ik blij van werd, ten opzichte van die auto-UI's...
Van die rant, ja.
Was de dingen waar wij het afgelopen jaar eigenlijk allemaal over gehad hebben, CSS-wise gezien. Nieuwe selectors, text, wrap, balance, pretty, subgrid, hash, container queries. Ik heb dat de laatste paar weken best wel intensief gebruikt voor verschillende dingen. En het is echt fucking awesome. Gewoon, ja, gewoon echt al die problemen waar je tegenaan liep. Van, hey, je hebt een hero en er zit zo'n tekst in. En in het design lijkt hij mooi in balans. Mijn de code rapt net het laatste woord in zijn eentje naar de volgende regel.
Ja.
Text rap balance. Bam, geen probleem. Je hebt een klant die zegt, ja, een beetje raar dat dit laatste woord van deze paragraaf in zijn eentje op de volgende zin staat. Bam, text rap pretty, opgelost. Je hebt een component die in een grid staat. En je wil eigenlijk dat die uitlijnt met zijn parent dingen. Bam, subgrid, werkt gewoon.
Ja, ja.
Die hash container, ik hoef niet meer overal... card type news, card dash dash news, card dash dash service. Weet ik veel, allemaal variaties of weet ik veel, blablabla, sit in de sidebar of zo. Ik kan nu gewoon, weet ik veel, ik heb een quote. En die quote die is groot. En als hij, ja, normaal zou je met een media query zeggen van ja, op een klein scherm dan is de tekst is klein en de padding van de quote is minder. Maar ja, op het moment dat je de quote op desktop gebruikt op een plek waar die niet zo groot hoeft
waar
te zijn.
Ja, waar die kleiner is.
Waar die kleiner, ja, waar die smaller is, ja, dan moest je kijken of hij in de sidebar zat of kijken of hij ergens anders in de layout zat dan in de main, weet ik veel, verzin iets.
Ja, kun je gewoon erbij zetten en dan weer extra styling.
Precies, en nu kun je gewoon met een container query kun je gewoon kijken naar hoe groot die quote is en op basis van hoe groot die is, kan ik de padding en de font size automatisch aanpassen.
Ja, amazing.
Dus dat is echt super tof. En hash dus om te checken of een kaart een foto heeft. En als hij een foto heeft, dan moet hij, weet ik veel, iets anders doen dan dat hij geen foto heeft. Hoef je niet meer allemaal variaties voor te maken met in je code, in je template.
Dit had zoveel extra code weg, zeg maar, vanuit backend vooral. Je kan zoveel meer zelf oplossen, zeg maar.
Je hoeft niet meer uitzonderingen te maken en te zeggen, ja, alleen als hij dan moet hij zus en zo en dan moet hij die class krijgen. Dat. Nu kun je gewoon zelf kijken of hij ergens in staat, iets doet, iets heeft en dan kun je dat allemaal oplossen. Dus daar werd ik wel blij van, eigenlijk. Al die dingen die we de laatste, eigenlijk vanaf december van Interop vorig jaar zijn doorgevoerd, die zijn allemaal nu bruikbaar en dat is echt...
Ik was toevallig voor deze aflevering een beetje door mijn Twitter feed aan het scrollen. En nou ben ik zijn naam even kwijt.
Elon Musk.
Onze Atomic Design dude.
Bradje.
Brad. Yes. En die tweette dus ook een paar weken geleden zo van... Nou, wat er nu allemaal in CSS kan, dit is al waar we jaren over dromen, zeg maar. Over wat zou het tof zijn als dit allemaal kan. En sinds, eigenlijk vorig jaar zitten we gewoon op dat punt. Hij zei ook wel van, ja, weet je, er valt altijd dingen te verbeteren. En we kunnen altijd nog hipper in fancy shit. Maar er kan nu echt veel.
Het is, je kunt nu alle uitzonderingen wel verzinnen. Die met has en not en is en where kun je zoveel vage combinaties maken. Dat het op een duur, je moet wel een beetje oppassen. Maar met has kun je namelijk... Je kunt alles nu doen, maar soms wordt het een beetje te complicated als je zegt van hij heeft wel een foto, maar geen tekst en die wordt opgevolgd door een heading. En dan weet je, dan kun je allemaal gekke shit doen. Alleen dat moet wel een enigszins herbruikbaar blijven. Maar ja, goed, word blij van.
Ja, snap ik heel goed. Oké, ik heb twee dingen met Figma te maken heeft en met code.
Okay.
En de eerste is dat vorige week, ja, vorige week volgens mij, of de week ervoor, ik twijfel een beetje, heeft Figma Code Connect gelanceerd. Of nou ja, gelanceerd, het is nog beta en ze hebben daar een blogpost over geschreven en ze hebben wat workshops gedeeld op het internet met van, hey, Code Connect, wat is het? Nou, wat kun je nou doen?
Een soort cult. Code Connect.
Ja, een soort cult inderdaad. Maar wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een poging gedaan. Ik zie het een beetje, maar ze hebben een poging gedaan om je code en je design system in Figma meer met elkaar te connecten. Vandaar de naam Code Connect. Dus wat kun je nou doen? Stel, je hebt een button en die leeft zowel in Figma Design System als die leeft misschien wel in jouw storybook. Wat kun je nou doen? In jouw button component in jouw code library voeg je Figma Code Connect toe en zeg je van, hey, dit componentje, net als dat je ook in storybook hebt, heeft wat eigenschappen. Een icon wel links of rechts, een icon wel of niet. Misschien een hover status, een focus status, een disabled status. Nou, allemaal leuke dingen. En al die properties kun jij nu één op één matchen met de varianten in Figma. Dus daarmee link je daadwerkelijk dat code component daadwerkelijk met een visueel ding in Figma. Het grappige is ook, stel jij bent nu, je hebt een apart team. We hebben het even over grote organisaties. Je hebt een apart team die alleen maar bezig is om een design system te maintainen. Dus zowel in Figma als in code. Ja. En er zijn er dan heel veel teams die willen die componenten gebruiken in hun software. Nou, wat kun je dan nu straks doen? Als die daadwerkelijk die componenten nu aan elkaar geconnect zijn, kun je dus in Figma, ga je door die libraries en, nou, wat heb ik nodig? Ik heb een combo box nodig. En dan kun je in DevTools, dat is wel een uiteraard moet je wel voor lappen. Maar in DevTools zie je nou daadwerkelijk de code waar die mee geconnect is. Kun je daar letter copy-pasten uit Figma. En kun je
een soort van storybook waar je dus ook inderdaad de code ziet. Zo, ja. Of eigenlijk een beetje dat font webawesome/shoelace. Bedoeling waar je dan inderdaad zegt, kopieer deze code. combo box met dit en dit erin. Wat je voor Angular uit Storybook zou halen. Of Angular, welke andere taal dan ook uit Storybook zou halen. Dat kun je dus dan uit Figma halen.
Ja. Ja.
Dus dan gebruik je dus eigenlijk Figma voor als, je.
Ja, het is eigenlijk dus misschien wel een Storybook kun je een beetje maar skippen.
Figma, kan Figma er anders uitzien dan je component in de code? Zeg maar technisch.
Ja,
dus je kunt iets totaal verkeerd aan elkaar linken.
Ja,
je kunt ook dingen wel aan elkaar linken. Maar als de combo box, I don't know, ge-css'd in de code een rode rand heeft en in Figma is die grijs. Dan zie je in Figma, denk je, dit ga ik nu kopiëren als ik deze code pak. En dan plak je het erin en dan is het opeens, ziet het er niet zo uit.
Exact. Dat volgens mij kun je dat nog steeds doen. Het is niet, echt alles is één op één. Je zou er volgens mij gewoon een stiekem hele andere CSS overheen kunnen knallen. En dan heeft het niks met elkaar te maken.
Nee.
Maar, dus de dingen als size, state, whatever, hoe je die varianten of dingen ook maar genoemd hebt, die properties, die zitten dus nu wel aan elkaar soort van gelinkt, zeg maar.
Moet je je Figma wel heel scherp onderhouden, denk ik ook. Want als je daar iets verwijdert, iets toevoegt om maar even te pielen en je zet dat in de verkeerde file of zo, dan gaat er daar wel echt iets stuk.
Ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Dus ik weet niet of ik het überhaupt ga testen. Maar het is wel een stap, zeg maar. In voor grote bedrijven zie ik hier wel echt daadwerkelijk een voordeel in. Hè? Dat je echt een grote design system aan het meteen bent. Dan snap ik dit wel. Dus wel een kleine maar. Op dit moment werkt het eigenlijk alleen maar voor React. En ze zeggen zelf Storybook. Maar dat zit dus niet echt wel in de code. Maar, en SwiftUI. Dus dat werkt nu eigenlijk alleen maar voor iOS-apps en React.
Okay.
Daar komt het een beetje op in.
Okay. Nee, dan moeten we, als iemand dit een keer gebruikt, dan moeten we die maar eens vragen of het wat is.
Of het wat is, ja. Het is nog, het is nu alleen nog maar beschikbaar in beta. En het wordt volgens mij alleen beschikbaar voor organization en enterprise plans. Met zowel een full design en dev mode licentie.
Ja, oké. Okay.
Cashier. Dat is logisch, want je moet de dev mode.
Oké, cool.
Daarnaast zag ik iemand. Ik weet hier niet wat het nut hiervan is, maar het kan. Iemand heeft een plugin geschreven voor Figma, waarbij je layers Tailwind classes mee kunt geven. En dan klik je in de plugin van, nou, voer het maar uit. En dan gaat hij in Figma de Tailwind styling toepassen.
Dus als je een soort van wil coden met Tailwind classes in Figma, dan
ja.
Dus je maakt gewoon een text layer en dan zeg je tekst SM, tekst
ja.
White of font white, blablabla, bla, P4 en dan plop.
Ja, dan plop.
En heeft hij die styling gepakt.
Klopt.
Waar vul je dan zeg maar je Tailwind config in? Of pakt hij daar de generic
Tailwind? Wat ik begreep is
proof of concept.
Ja, het is nog niet helemaal af. En ik beschreef niet helemaal het nut, maar ik vond het wel heel geinig dat iemand heeft dus gewoon effort gestoken om eigenlijk een omgekeerde wereld te creëren. Dus niet van Figma naar code, nee, van code naar Figma. En wat het heel praktisch nut is, weet ik niet helemaal.
Nou, als jij niet met Figma overweg kan, je snapt niet hoe je die rectangles moet maken en hoe die layers werken en dat je daadwerkelijk, weet je hebt nog nooit een hexcode van in je leven gezien, want ja, je gebruikt alleen maar Tailwind kleuren, zeg maar. Dus ja, dan denk je, oh, ik ga even wat designen. Maar ik weet niet hoe. Maar dan denk ik, had je het dan niet net zo goed gewoon direct in Tailwind in de browser kunnen doen? Dan was je sneller af geweest dan Figma. Dat was goed.
Dus ik snap het net toch niet, hoor. Maar hij zegt, zijn tweet is letterlijk van, heb je eigenlijk altijd al afgevraagd, hoe zou je kunnen designen als een developer? Nou ja, zo dus.
Oké, nou ja, mooi.
Wat hij nu support is font size, text color, background color, stroke, radius. Oh, that's it.
Oh, ik kan helemaal geen pennen doen. Ja, nee.
See? Ja, iemand comments. I use this to draw a circle.
Great.
Nou,
mooi.
The more you know.
Nou, top. Top, top, top. En dan gaan we ook alweer richting de 40 minuten.
Ja, daarom. Laten we naar de voeten gaan.
Ja, ik heb niet eerst heel bijzonders voor de voeten, maar misschien wel iets interessants voor de voeten. Als je een slim huis hebt, of een slim huis wil. Je hebt allemaal lampen, want die kosten allemaal geen drol meer tegenwoordig. Op je Zigbee Bridge of je, I don't know, whatever je voor bridge je ook hebt. En je wil zo'n LED-strip hebben, die je alle kleurtjes kunnen aansturen. Dan kun je zo'n Philips Hue-strip kopen van €180. Die je dan volgens, zoals jou, op maat knipt en dan een derde van je geld weggooit omdat die te lang was.
Ja, dan ga je huilen.
Maar je kunt ook bij Oma Ali, op AliExpress, een LED-strip kopen met RGBW, dus RGB en wit. Dus dat is net even één extra ledje, want anders dan wit is dan niet wit. Dan gebruikt die RGB en zet ze allemaal aan. Klopt. En dat is een beetje zo, nee. Maar met wit en dan ook nog, heb je ook nog Warm White. Dus dat is de RGB WW. De Warm White versie, die heeft 5 ledjes. Nee, 4 ledjes, maar die witte kan ook geel worden.
Ja.
Klopt. Nou, die kun je dan voor 5 meter halen voor €12, inclusief Zigbee Connect dingetje. Wow. Nou, die kun je dan mooi onderaan je keuken plakken. En dan koppelen aan je Philips Hue motion sensor. En dan loop je de keuken in en dan wordt je grond verlicht. Nou, hartstikke mooi.
Ja, exact dat heb ik dus gebouwd. Afgelopen jaar in mijn keuken.
Maar met Philips Hue?
Nee, met een van de Hornbach verkoopt het. Palman, is dat merk of zo?
Ja, maar heb jij het Zigbee? Of heb je gewoon oldschool, gewoon met sensortje?
Dit is Zigbee. Ja, het is allemaal Zigbee. Dus het werkt allemaal via Home Assistant, heb ik dan allemaal aan elkaar gecoat. Maar het zijn 3 strips eigenlijk. Want ik heb ook onder mijn hangende kastjes, zeg maar, zitten ze ook ledjes onder. En boven mijn kastjes zitten ook allemaal leds. Dus het verlicht het plafond en onder.
Ah, nou ja. Nice. Nou ja,
dus ik loop mijn keuken in en dan...
Dat heb ik dus. Het werkt wel cool. Dat heb ik dus ook. En dat kan €100 kosten, maar kan dus ook voor €12 nog wat.
Dat is wel nice.
Dus, toen dacht ik, weet je wat, laat ik er nog één bestellen. Dus ik heb nu ook eentje onder het bed.
Oh ja.
Dus als je dan inderdaad uit bed stapt, dan gaat de verlichting zeg maar aan.
En maar dat is best wel rete handig.
I know. En 's nachts kan je namelijk op standje 0,1% zetten. En heb je zeg maar een hele subtiele verlichting.
Exact dat. Ik was dus... Oké, dit is een heel stom verhaal. Maar ik was bij mijn vader in Amerika. En blijkbaar is dat daar echt wel meer een ding. Dat je een bed koopt die een ingebouwd ledlampje heeft. Daar zit dus ook zo'n klein infraroodsensortje in.
Ja. Yeah.
En als je dan inderdaad s'nachts, die bedden hebben een bepaalde, dat heeft een functie. Die naam heeft een functie. Of die functie heeft een naam bedoel ik. Ik weet niet meer hoe het heet. Iets met, nou, I don't know. Maar inderdaad, dan stap je uit het bed. Gaat een heel subtiel lampje aan. Het is ook niet dat je hele kamer zeg maar in lichte glorie staat. En dan kun je gewoon naar de wc lopen.
Ja.
En zonder dat je over alles struikelt. Het is best wel cool.
Ik ben even aan het kijken of ik het of het een naam heeft. Maar
iets met night. Nou ja, ik weet het niet meer.
Goed, bob.com staat vol met van die je hebt gewoon zo'n infrarood motion sensor met een lampie.
Ja.
Maar nu
ja.
Zit hij op Zigbee gekoppeld aan van alles nog wat. Kunnen we alle kleuren van de regenboog geven. Ja.
Cool.
Dat was de tip. Mocht je op zoek zijn naar een ledstrip die werkt met you en alle kleuren heeft. Het is geen.
Jij gaat de link in de description.
Ik zet een link in de description.
El Cheapo.
Je hebt hem op Bluetooth, je hebt hem met wifi, je hebt hem met Zigbee, je hebt hem RGB, RGBW.
Sweet.
Nou, helemaal blij.
Maar dat ik moet wel eerlijk zeggen dat die Ziggo, nou ik wil niet de rommel zeggen, het is op zich prima spul. Het werkt ook jaren, maar het is wel echt rete duur.
Oh, die Philips Hue spullen.
Ja.
Ja, klopt. Ja, oké. Die ledstrip die zal vast intensere kleuren geven en mooier zijn. Maar voor wit, voor geel, rood, groen werkt het prima.
En zeker onder je bed hoef je niks fancy's hebben.
Daarom.
Nice.
Wat heb jij?
Ik had een beetje moeite om... Ik heb een beetje... Nou, ik wil niet zeggen een saaie tip. Het is een hele functionele tip, maar... Hij zit nou nog relevant aan onze podcast zelfs. Dus,
amazing.
Ik kwam een bestand tegen van iemand. Die beste man van Smashing Magazine. Ik ben zijn vriend.
Vitaly Friedman.
Ja. Die had hem ook al even op Twitter gezet. Iemand heeft heel veel moeite en effort gestoken om een Figma bestand te maken. Waarin eigenlijk alle typografie variabelen uit zijn gewerkt. En best wel... Ja, best wel een coole starters kit eigenlijk, zeg maar. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben eigenlijk alle font sizes, font weights, allemaal uitgewerkt. Dus daar heb je allemaal losse variabelen van. Ook met de line height zelfs. Dan heb je een 1, 2, 3, 4, nou, laten we zeggen 10 verschillende fonts hebben ze gekozen. Font families.
Yeah.
Dus van serif tot display, tot voor code, voor script, nou, whatever. En daarmee kun je dus behoorlijk veel combinaties maken. En ja, als je dit dus in je eigen design system pleurt, dan heb je vrij snel heel veel mooie variaties en uitgewerkte variabelennamen. En ik denk dat je er... Het is best wel handig.
Cool. Ik zie het.
Dus gewoon een coole kit.
Ja, je hebt inderdaad font sizes, font weights.
Ja.
Line heights. En die kun je gewoon als variabele dus pikken en dan kun je helemaal los. Kun je alle combinaties maken.
Kun je alle combinaties maken die je maar wil. Ja, en je kunt dus...
Dit is wel slim, want normaal gesproken ben je, als je een project begint, eerst ga je al deze dingen allemaal opvoeren. Al die line heights, al die font weights, al die dingen. Je zit natuurlijk hier nog wel met een aantal vaste font sizes die misschien... Nou, die kun je vast aanpassen.
Ja, die misschien niet zou willen, dat weet ik eigenlijk niet. Het lijkt wel wat over nagedacht te zijn, want ik zie dus... font sizes variëren van eigenlijk van 12 tot en met
64,
80?
Het hangt vanaf welke je pakt. Ze hebben schijnbaar als je gaat van basis 12, 14 of 11 en op basis daarvan loopt het dan tot 64 of 80.
Ja, inderdaad. Ja. Dus eigenlijk is, ik denk dat je er een heel eind mee komt. En dan ook van, met alle weights, van, dus van thin tot aan black. Moet je wel fondsen hebben natuurlijk die het kunnen ondersteunen. Maar ik zat even te denken, ze hebben dus zelf wat fonds gekozen. Maar je gaat natuurlijk wel heel makkelijk even één zo'n variabele switchen. Je wil bijvoorbeeld geen Inter, maar je wil, weet ik veel, Comic Sans. Ik weet wat. Dan kan dat. En dan heb je alsnog al die andere variabelen. Dus wel een superhandige kit.
Nice. Nou, good to know.
Alright. Dat was hem alweer. Nou, bedankt voor het luisteren in ieder geval. Mocht je deze aflevering nou ergens luisteren en je bent nog niet op ons geabonneerd, doe dat vooral. Je kunt eigenlijk in al je favoriete podcast apps kun je ons luisteren. Ik heb gewoon nog een tweede tip. Ik ga hem gewoon doen. Wat? Tijdens het afsluiten.
Wat dan?
Nou, ik gebruik dus de laatste 2-3 weken gebruik ik Pocket Cast. En ik gebruik ze hiervoor. Ik heb wel veel Spotify gebruikt. En ik heb ook wel YouTube Music gebruikt. Nou, YouTube Music voor podcasts is echt, vind ik eigenlijk best wel ruk. En nu gebruik ik weer Pocket Cast. En daar zitten best wel handige dingetjes in. Als in, je kunt stemmen boosten. Dat is soms in de auto wel fijn. Oh. Als je in de snelweg zit en dan heel veel lawaai. En dan denk je, ja, moet je geluid zo hard zetten dat je denkt van, nou. En deze boosten stemmen. Maar wat ook heel vet is, of tenminste vind ik ook vet, hoofdstukken werken daar ook in. Dus als een podcast aflevering hoofdstukken heeft ingewerkt. Ook onze hoofdstukken.
Ah.
En het laat zelfs in mijn display op mijn auto zien in welk hoofdstuk we zijn.
Oh, nice. En ja, dat
je
is.
Naar de volgende hoofdstuk skippen. En dat werkt echt top.
Ja, voor de luisteraars. We hebben heel mooie show notes. En die show notes die staan ook. Daar staan in op welk moment we het daarover hebben. Ja. Alleen er is geen universele standaard voor die hoofdstukken. Dus in Spotify werkt het niet. En in Apple Music werkt het wel. En
ja,
nou, dat is allemaal een beetje moeilijk. Maar als het in Pocketcast altijd werkt, dan.
In Pocketcast werkt het, ja.
Nice.
En het werkt best goed.
Ik heb hem gedownload.
Dus nou, dat is nog een extra tip. Mocht je een goede pocket of een goede podcast app willen hebben, Pocketcast kan ik zeker aanraden. En dan wil ik eigenlijk zeggen van, ja, wil je nog met ons kletsen of een keer bij ons in de aflevering zijn? Dat mag ook. Kom even op Telegram. We zijn op Telegram te vinden. Zoek even naar Pixel Paranoia. Of ga naar onze website pixelparanoia.com. En stuur ons even een berichtje.
Ja.
Tot de volgende keer maar weer dan.
Joeroe.
Hoi.